Matteüs 18 vanaf vers 23. Daarom wordt het koninkrijk der hemelen vergeleken bij een zeker koning die rekening met zijn dienstknechten houden wilde. Als hij nu begon te rekenen, werd tot hem gebracht een die hem schuldig was 10.000 talenten. En als hij niet had om te betalen, beval zijn heer dat men hem zou verkopen en zijn vrouw en kinderen en al wat hij had en dat de schuld zou betaald worden. De dienstknecht dan, nedervallende, aanbad hem, zeggende: Heer, wees langmoedig over mij en ik zal u alles betalen. En de heer van deze dienstknecht, met barmhartigheid innerlijk bewogen zijnde, heeft hem ontslagen en de schuld hem kwijtgescholden. Maar dezelfde dienstknecht uitgaande heeft gevonden een zijnde mededienstknechten die hem 100 penningen schuldig was, en hem aanvattende greep hem bij de keel, zeggende: Betaal mij wat gij schuldig zijt. Zijn mededienstknecht dan, nedervallende aan zijn voeten, bad hem, zeggende: Wees langmoedig over mij en ik zal u alles betalen. Doch hij wilde niet, maar ging heen en wierp hem in de gevangenis, totdat hij de schuld zou betaald hebben. Als nu zijn mededienstknechten zagen hetgeen geschied was, zijn ze zeer bedroefd geworden en komende verklaarden zij hun heer al wat er geschied was. Toen heeft hem zijn heer tot zich geroepen en zeide tot hem: Gij boze dienstknecht, al die schuld heb ik u kwijtgescholden, terwijl gij mij gebeden hebt. Behoort gij ook niet over uw mededienstknecht u te ontfermen, gelijk ik ook mij over u ontfermd heb? En zijn heer, vertoornd zijnde, leverde hem de pijnigers over, totdat hij zou betaald hebben al wat hij hem schuldig was. Alzo zal ook mijn hemelse vader u doen, indien gij niet van harte vergeeft en ieder zijn broeder zijn misdaden. Tot zover. Een korte gelijkenis, een eenvoudige gelijkenis, mag ik wel zeggen. En aan de andere kant, een die gewoonlijk niet gerekend wordt in de reeks van gelijkenissen in de Bijbel. Dat wil zeggen, als we spreken over gelijkenissen, dan hebben wij het over geschiedenissen die verteld worden en die dan een overdrachtelijke betekenis hebben, profetische betekenis gewoonlijk ook. En ik moet zeggen dat deze gelijkenis als zodanig niet bekend is. Integendeel, gewoonlijk wordt deze gelijkenis slechts alleen gezien als een illustratie van wat er in de voorgaande versen vermeld staat over dat men elkaar zou moeten vergeven. Dat wil zeggen, het wordt beschouwd als gewoon een voorbeeld met een soort praktische lering daarin. Maar daarvan kunnen we er natuurlijk nog wel wat vinden in de Bijbel, ook onder de geschiedenissen in de Bijbel. Maar dit is een gelijkenis en dat betekent inderdaad dat deze gelijkenis ook op enige wijze moet verband houden met de verborgenheden van het koninkrijk. Dat het ook zo is, dat staat er zelfs uitdrukkelijk boven. Daar staat de term verborgenheid weliswaar niet, maar er staat wel degelijk: daarom wordt het koninkrijk der hemelen vergeleken bij een zeker koning die rekening met zijn dienstknechten houden wilde. En dus gaat het inderdaad over het koninkrijk en zelfs het koninkrijk der hemelen. En dat betekent dan dat deze gelijkenis inderdaad, net als alle gelijkenissen, verband houdt met de verborgenheden van het koninkrijk der hemelen. En dat in overeenstemming met wat er enige hoofdstukken eerder over vermeld staat, namelijk in Matteüs 13, waar immers over de gelijkenissen staat dat zij de verborgenheden van het koninkrijk der hemelen bespreken. Verklaren mag ik niet zeggen, uitleggen ook niet, maar niettemin, ze bevatten de verborgenheden van het koninkrijk der hemelen. Dat is dan met name natuurlijk Matteüs 13, vers 11. En hier een paar hoofdstukken verder vinden we dan weer een gelijkenis, nadat we in Matteüs 13 eerst een hele reeks gelijkenissen gezien en ook besproken hebben. De volgende is min of meer deze uit Matteüs 18, over de onbarmhartige dienstknecht, zoals het dan heet. Het is dus veel meer dan alleen een illustratie van dat men elkaar zou vergeven. Maar niettemin is dat natuurlijk wel het belangrijkste. Het punt is gewoon dat het principe van het geven van vergeving aan diegenen die ons niet schuldig zijn, dat principe ook inderdaad in onze bedeling van toepassing is, en ook op een heel bijzondere wijze, zo op een wijze namelijk die dan in deze gelijkenis vervat is. Immers, dit gedeelte hangt samen met het voorgaande en eigenlijk met het voorgaande gedeelte in dit hoofdstuk, waar in de eerste plaats gesproken wordt over de vraag wie eigenlijk het grootste is, het hoogste is in het koninkrijk, in het hemelrijk staat er boven. Misschien was er geen plaats voor de uitgebreidere kop. Maar het had natuurlijk moeten zijn het Koninkrijk der Hemelen. En dat is niet hetzelfde als het Hemelrijk. Hoewel de meeste Rooms-Katholieken dat denken. Die denken namelijk dat het Koninkrijk der Hemelen gewoon de hemel is. En dat is het zeer beslist niet. Integendeel, neemt niet weg dat de hemel wel deel uitmaakt van het Koninkrijk der Hemelen. Maar gewoonlijk is het zo dat als de term gebruikt wordt, dat dan gewoon gesproken wordt over de openbaring van het Koninkrijk van de Messias, het Messiaanse Rijk, op aarde. Alleen waar men niet gelooft in zo'n aards Koninkrijk van de Messias, daar wordt het Koninkrijk der Hemelen al gauw verbasterd tot het Hemelrijk. Dat wordt ook gedaan, want eens even zien. We hebben hier bijvoorbeeld de uitspraak in vers 18 van Matthäus 18. Daar staat, voorwaar zeg ik u, al wat gij op de aarde binden zult, zal in de hemel gebonden wezen. En al wat gij op de aarde ontbinden zult, zal in de hemel ontbonden wezen. En dat is een uitspraak die twee hoofdstukken eerder al vermeld wordt, namelijk in Matthäus 16. En daar wordt de uitspraak niet gedaan tot de discipelen in het algemeen, zoals hier in Matthäus 18. Maar in het bijzonder tot de apostel Petrus. Dat maakt trouwens niet zoveel uit, omdat Petrus toch de discipelen vertegenwoordigt. En als de discipelen spreken, of later de apostelen, dan gebeurt dat gewoonlijk ook bij monden van Petrus. Maar in Matthäus 16 staat dezelfde uitspraak, namelijk in vers 19... Maar daar staat nog wat meer. Daar staat namelijk in vers 19 van Matthäus 16. Ik zal u geven de sleutelen van het Koninkrijk der Hemelen. En zo wat gij zult binden op de aarde zal in de hemel gebonden zijn. En zo wat gij ontbinden zult op de aarde zal in de hemelen ontbonden zijn. Die laatste deel van het vers komt dus overeen met Matthäus 18, vers 18. Maar hier begint het vers met de uitspraak, ik zal u geven de sleutelen van het Koninkrijk der Hemelen. En als het Koninkrijk der Hemelen nou hetzelfde is als het Hemelrijk en dus als de hemel, dan zijn we terecht bij de christelijke mythe dat als men bij de hemel aankomt, dat daar de apostel Petrus staat. Dus dat Petrus bij de poort, want die heeft de sleutel. Daar komt het verhaal vandaan. Hoewel ik de mythe alleen ken uit de diverse grappen die erover bestaan. Maar die zal ik u vanavond besparen. Zo leuk zijn ze ook altijd weer niet. Maar daar gaat het nou niet om. Maar daar komt de gedachte vandaan dat Petrus aan de hemelpoort staat en dat hij uitmaakt wie er binnenkomt. Alsof hij de Heer zelf is. En daar komt vermoedelijk weer vandaan dat Petrus dus de eerste paus was. En daarmee de plaatsvervanger van Christus op aarde, waaruit dan blijkt dat men toch nog ergens moet weten dat de enige die kan uitmaken wie er in de hemel komt, en zelfs wie er in het koninkrijk komt, dat de Heer zelf is. Maar Petrus wordt geacht hier als een plaatsvervanger te worden aangesteld, in ieder geval in die functie, dat hij die sleutel heeft, enzovoorts. En sindsdien wordt Petrus geacht aan de poort van de hemel te staan. Nou goed, dat mag je dus allemaal weer vergeten. Wel is het waar natuurlijk dat de Heer Jezus van zichzelf zegt dat hij de sleutel heeft van het koninkrijk, de sleutel van het huis van David, de sleutel der wijsheid trouwens ook. En als u het mij vraagt, is het gewoon dezelfde sleutel, die hij niet zozeer heeft, maar die hij meer is, want daar komt het eigenlijk op neer, hij is de sleutel der wijsheid en hij is de sleutel van het huis van David. En dus is hij degene die het koninkrijk zou openen, dat is zonder meer zo. Maar hier in Matthäus 16, om daar even bij te blijven, hier in Matthäus 16 wordt min of meer, zij het dan in bedekte termen, aangekondigd dat de Heer zijn gemeente zou bouwen en dat hoeft niet hetzelfde te zijn als het koninkrijk. Dat weten we in Matthäus nog niet, maar in Handelingen weten we dat uiteraard wel. Dat is immers de uitspraak in Matthäus 16 vers 18. Ik zeg u ook dat gij zijt Petrus en op deze Petra zal ik mijn gemeente bouwen en de poorten der hel zullen dezelfde niet overweldigen. Petrus en Petra is natuurlijk een woordspeling waarbij in het midden gelaten wordt wat Petra is. Petra zou natuurlijk gewoon Sela kunnen zijn, oftewel de plaats van waaruit in de toekomst het koninkrijk gebouwd zal worden. In de openbaring van het koninkrijk namelijk. Want voordat het koninkrijk in Jeruzalem gevestigd wordt, worden de onderdanen van het koninkrijk gevonden buiten Jeruzalem en in het bijzonder dus in Petra. Hè? Dat weet u, hè? de kaart, hè, de Petra, de vroegere hoofdstad van Edom. Waarheen Israël na de 70ste week, maar zelfs al in de 70ste week van Daniël, verzameld zal worden om van daaruit, net als Israël in de dagen van Jozua, om van daaruit door Edom, over de koninklijke weg, door de gebaande weg, naar Jeruzalem te gaan om daar inderdaad het koninkrijk te vestigen en het land opnieuw in cultuur te brengen. Hoe dat ook zij, dat wordt hier niet bij gezegd wat het is. Maar er staat per slotverrekening ook niet op Petra of in Petra zal ik mijn gemeente bouwen. Maar op deze Petra, en het aanwijzend voornaamwoord erbij, zet ons dan toch op een ander been, zal ik maar zeggen. Hè. Dat kan dan moeilijk meer letterlijk Petra zijn op de atlas. En dus kan het niet anders zijn dan dat dit de uitdrukking is waarbij die Petra, die rots dus, staat voor dat krachtige getuigenis van de apostel Petrus. En zo wordt het natuurlijk ook traditioneel uitgelegd. Ik ga er maar niet dieper op in, maar de gedachte is dus dat op de uitspraak van Petrus, gij zijt de Christus, de Zoon des levende Gods, in vers 16, dat op die uitspraak de gemeente en uiteindelijk natuurlijk ook het koninkrijk gebouwd zal worden, want zonder die uitspraak, zonder dat men die uitspraak doet, gaat men het koninkrijk niet binnen. Dat is heel eenvoudig. Maar in vers 18 staat dan, op deze Petra zal ik mijn gemeente bouwen. Dat veronderstelt dat het pas in de toekomst zou gebeuren. Dat klopt natuurlijk ook. Pas na de opstanding van Christus zou dat gebeuren. En zodat we meteen weten dat wij niet betrokken zijn in de gemeenteopbouw en zo. Daar kun je cursussen in volgen in gemeentebouw, gemeenteopbouw, gemeentevorming en dat soort dingen meer. Maar de Heer heeft gezegd, op deze Petra zal ik mijn gemeente bouwen. Zodat wij weliswaar kunnen bouwen aan onze gemeente, maar die komt in de Bijbel niet voor. Waarmee meteen natuurlijk alle problematiek daaromtrent ook beantwoord is. Problemen in de zin van, waarom lukt het ons niet om onze gemeente te bouwen? Nou ja, omdat het ook niet de bedoeling is natuurlijk, hè? Zo zit dat gewoon. De Heer zou zijn gemeente bouwen en hij zegt, de poorten der hel zullen dezelfde niet overweldigen. Objectief bezien is dat inderdaad merkwaardig genoeg, want het lag natuurlijk toch voor de hand dat de gemeente zou uitsterven. In die zin dat er uiteindelijk helemaal geen gelovigen op aarde zouden zijn. Je hoeft de kerkgeschiedenis maar te volgen om dan met verbazing vast te stellen dat wij er toch nog zijn en dat wij gelovigen zijn. En de schriften openen enzovoorts. Dat is merkwaardig genoeg, maar het is zo. Maar dat komt omdat de Heer zelf zijn gemeente bouwt. En als de Heer die de dood en de hel dus heeft overwonnen zijn gemeente bouwt, dan houdt het automatisch in, lijkt mij, dat inderdaad de poorten der hel, de poorten van het dodenrijk dus, de gemeente niet zullen overweldigen. Waarna vervolgens min of meer gesproken wordt over de poorten van wat anders, de poorten van het koninkrijk namelijk. En uiteindelijk zijn er ook maar twee mogelijkheden. Men gaat of de poorten van het dodenrijk in, of men gaat de poort van het koninkrijk in. Sterker nog, in Openbaring, in het laatste visioen van de Bijbel, daar blijkt die poort dezelfde poort te zijn. Dat wil zeggen, als men de poort uitgaat, gaat men een dodenrijk in. Eigenlijk de poel des vuurs, want daar komt het uiteindelijk toch op neer. En als men de poort ingaat, komt men in het koninkrijk. Meer mogelijkheden zijn er niet. Men staat geschreven in het boek des levens en heeft dus zijn domicilie in het koninkrijk. In Openbaring 22 en 21 dan voorgesteld als het nieuwe Jeruzalem. Dat is het koninkrijk namelijk gewoon. En als men niet geschreven staat in het boek des levens, dan komt men buiten de poort terecht, hoe dan ook. En dus in het dodenrijk of zelfs de poel des vuurs. Meer soorten zijn er niet. Zodat deze twee poorten uit vers 18 en 19 in de praktijk zelfs dezelfde zijn. Daar komt het op neer. Namelijk, door de een gaat men het koninkrijk binnen, door de andere gaat men het dodenrijk in. Maar vers 19 spreekt dan over de poort van het koninkrijk. En er staat dan, ik zal u geven de sleutelen van het koninkrijk der hemelen. Het schijnt enkelvoud te zijn en dus een uitspraak te zijn over Petrus zelf. En per slotverrekening, het werd tot Petrus gezegd, hè. Ik zal u geven de sleutelen van het koninkrijk der hemelen. Dat wil zeggen dat hij de poort zou openmaken en daarmee de toegang zou vrijmaken. Dat betekent niet dat hij staat in de plaats van de Heer Jezus, maar wat het wel betekent, dat is makkelijk genoeg. Ik zeg altijd maar zo, dat betekent dat hier wordt afgesproken dat Petrus de eerste spreker zou zijn op de Pinksterdag. in Handelingen 2. En zo was het dus ook. En als dan inderdaad na de opstanding van Christus in Handelingen 2 voor het eerst het geoorloofd is om vrijuit te spreken, want dat zegt Petrus, dat het hem dat gegeven is, dat het hem geoorloofd is om vrijuit te spreken. Wel, als dat dan gebeurt, als er vrijuit gesproken mag worden, is inderdaad Petrus degene die dit krachtige getuigenis, deze Petra dus, die de krachtige getuigenis herhaalt en zegt dat deze Jezus door God gesteld is tot Heer en tot Christus. Dat is iets uitgebreider dan dat hij het hier zegt, maar het is volstrekt dezelfde waarheid. Hij predikt daar immers dat Jezus van Nazareth, die gedood is door het Joodse volk, dat hij door God uit de dood is opgewekt, dat de dood hem niet heeft kunnen houden, dat de poorten der hel hem niet hebben kunnen overweldigen, om het dan eens met een variant te zeggen, en dat hij dus uit de dood is opgestaan en door God is aangesteld tot Heer en Christus. Kortom, tot de middelaar van het nieuwe verbond. En dus tot de koning ook van het koninkrijk, want dat is volstrekt hetzelfde. Dat moet ik even uitleggen misschien. De middelaar van het nieuwe verbond is de hoge priester en koning. Naar de ordening van Melchizedek. En als de koning naar de ordening van Melchizedek is hij uiteraard de koning van het beloofde koninkrijk. De Messias dus gewoon. Daar is helemaal niks moeilijks aan. Dus als hier staat, ik zal u geven de sleutelen van het koninkrijk de hemelen, betekent het niet dat hij kan uitmaken wie er in de hemel komt, want met de hemel heeft het niet zoveel te maken. Bovendien, en dan gaan we even weer wat langzamer, bovendien is het natuurlijk zo dat Petrus bij de uitdrukking koninkrijk de hemelen al helemaal niet gedacht heeft aan de hemel, want het is bekend, en dat blijkt tot in Handelingen 1 aan toe, dat de discipelen niet dachten aan de hemel, maar aan de aarde. Zij dachten aan een aards koninkrijk. En nog in Handelingen 1 vragen de discipelen, en het is dus in ieder geval Petrus, aan de Heer Jezus, zult gij in deze dagen uw koninkrijk aan Israël weder oprichten? En dan krijgen ze geen rechtstreeks antwoord. En dat komt omdat het niet van de Heer afhing eigenlijk. Althans niet van de wil van de Heer, die was duidelijk genoeg. Maar het hing af van de wil van Israël. De vraag was of Israël wel wilde. Dat blijkt ook, want als in Handelingen 2 dan gepredikt wordt, dan wordt inderdaad Israël opgeroepen om te willen dat deze over hen koning zou zijn. Ze worden opgeroepen om te komen tot aanvaarding van Jezus van Nazareth als de door God gestelde Heer en Christus. En de vraag is natuurlijk of Israël hem zou aanvaarden. Wij weten dat het niet gebeurd is. En we weten dus dat als gevolg daarvan, maar dan ook alleen als gevolg daarvan, het koninkrijk in die dagen niet aan Israël is opgericht. En dan kun je twee vragen stellen. De een is, wanneer dan wel? En je kunt ook vragen, aan wie dan wel? Want de vraag was, zult gij in deze dagen uw koninkrijk aan Israël weder oprichten? Nou, het is niet gebeurd. Het betekent dat het koninkrijk aan Israël wel opgericht zal worden, maar pak een beetje 2000 jaar later. Hè? En aan de andere kant, dat het koninkrijk weliswaar is opgericht, nu al, en in die dagen, maar niet aan Israël, maar wel aan de gemeente. Nou, dat is het verhaal. En dat betekent dat Petrus in ieder geval in die dagen er geen blijk van gegeven heeft te weten dat het koninkrijk niet aan Israël, maar aan de gemeente en dus niet op aarde, maar in de hemel slechts zou worden opgericht. Hij wist dat niet. Dat is ook altijd het probleem als we zijn toespraak bestuderen in Handelingen 2... Een probleem wat we zelf maken overigens, want het probleem is dan, waar had Petrus nou over? Over de openbaring van het koninkrijk op aarde, of had hij het over een verborgen koninkrijk in de hemel? Het antwoord is natuurlijk gewoon, dat maakt niks uit, want lees de inhoud van zijn prediking maar en je zult zien dat het toch geen verschil maakt. Hij praat namelijk niet over waar of wanneer het koninkrijk zou komen. Hij zegt gewoon, wat de Heer ook tegen Nicodemus zei, tenzij gij wederom geboren wordt, gij kunt het koninkrijk Gods niet binnengaan. Maar of dat op aarde in de hemel zou zijn, dat heeft er niks mee te maken. Hij roept gewoon zijn toehoorders op tot geloof. En wat er de consequenties van zouden zijn, wel zegt hij ook. Namelijk, dan zouden hun zonden afgewassen worden. Ze zouden gereinigd worden. en dus met God verzoend worden. Maar meer niet. Zodat vervolgens de vraag van of daarbij gedacht moet worden aan een hemels of een aards koninkrijk helemaal niet aan de orde is. Dat wil zeggen, het is wel interessant om te weten. Je kunt altijd nog vragen, waar zou Petrus aan gedacht hebben? Waar had hij zijn blik op gericht? Wel, dat weten wij niet. Maar waar hij over sprak, was over een waarheid die zowel in onze bedeling als in de volgende van toepassing is. Een die trouwens altijd van toepassing geweest is. Namelijk dat men zou moeten geloven in diegene die door God gesteld was tot Heer en Christus. Het bijzondere van die gelegenheid was dat het inderdaad inmiddels gebeurd was. En diezelfde boodschap kan net zo goed gepredikt worden na de opname van de gemeente. Het maakt totaal geen enkel verschil. En wat hier gezegd wordt aan Petrus, zal hij vermoedelijk zelf ook niet begrepen hebben. Maar het is voor ons helemaal niet onbegrijpelijk. Integendeel, er staat namelijk zo wat gij zult binden op de aarde zal in de hemel gebonden zijn. En zo wat gij ontbinden zult op de aarde zal in de hemelen ontbonden zijn. De volgorde van de uitspraken klopt ook precies. We mogen namelijk rustig aannemen dat Petrus op de Pinksterdag en ook nog later gedacht heeft aan de openbaring van het koninkrijk van Christus hier op aarde, over het Joodse volk, daarna over de 10 stammen en daarna over de hele rest van de wereld, al de heidenen, beginnen Jeruzalem, dan Samaria en dan de einden der aarde, staat er. Maar wat hier gezegd wordt, is dat als Petrus op aarde wat zou binden, zou het ook in de hemel gebonden zijn. En dat betekent dat als hij, Petrus, in Handelingen 2 spreekt over het nieuwe verbond, binden hebben we het over. Of niks anders, binden. Hè. Als hij zou spreken over het nieuwe verbond, wat vanaf dat moment bindend is. En als hij spreekt over het oude verbond, dat ontbonden is door de dood van de Heer Jezus. En over het nieuwe verbond dat gebonden is door zijn opstanding, dan betekent dat uiteraard dat Petrus daarbij weliswaar denkt aan aardse zaken, maar de schrift zegt, of de Heer zegt tegen hem, denk erom, het is niet alleen op de aarde, maar ook in de hemel. En dat is precies de conclusie die we uit Handelingen 2 ook kunnen trekken, zonder deze schriftplaats erbij. Namelijk, Petrus praat niet over een plaats waar het koninkrijk zou zijn, hij praat gewoon in het algemeen over, niemand gaat erin zonder gelovig te zijn, zonder zich bekeerd te hebben tot de Heere enzovoorts.
Ga even stil.
Ja. Wat dus in vers 18 van Matteüs 16, of 19 uit van Matteüs 16 naar voren gebracht wordt, is de eenvoudige waarheid dat als het nieuwe verbond verklaard wordt, dat wil zeggen bindend wordt, hè, door de opstanding van Christus, en het oude verbond ontbonden wordt door de dood van de Heer Jezus, dan betekent dat bovendien dat het niet alleen op aarde zijn uitwerking zou hebben, opdat op aarde het koninkrijk, het nieuwe verbond, en dus het koninkrijk zou komen, maar dat het ook van toepassing zou zijn in de hemel. Dat Petrus dat niet heeft kunnen invullen op dat moment, doet daar niks aan af. De Heer spreekt in zijn laatste uren nog tot zijn discipelen en zegt, wat ik u nu vertel, kunt gij nu nog niet verstaan, maar gij zult het na deze verstaan. Dat is dan in het Johannes evangelie waar het staat, maar dat zegt de Heer op de avond voordat hij gekruist wordt. Dus tot het laatste moment is dat nog zo, dat de discipelen niet geacht werden te begrijpen wat hij zei, maar ze hebben het later uiteraard wel begrepen. Dus deze uitspraak hangt direct samen met dat het koninkrijk zou aanbreken op een of andere wijze, zou geopend worden. En dan wordt er gezegd dat het niet uitmaakt of het op de aarde gebeurt of in de hemel, want het mag dan misschien op de aarde gebeuren, maar daarbij gebeurt het ook in de hemel. Het geldt namelijk overal en pas later leren wij, maar dat is via de apostel Paulus en wij niet alleen, maar ook Petrus, hè, wij leren van de apostel Paulus dat het aardse koninkrijk inderdaad voorlopig niet komt, maar dat er wel degelijk een hemels koninkrijk is. Maar dat het koninkrijk van Christus inderdaad gevestigd is in de hemel, waar hij gezeten is aan de rechterhand Gods op de troon der genade. Dat is de gedachte. En het wordt dan ook later herhaald in Matteüs 18. Ik moet er trouwens bij zeggen dat ook hier in Matteüs 16 meteen het volgende vers zegt. Toen verbood hij zijn discipelen dat ze iemand zeggen zouden dat hij was Jezus de Christus. En dat hangt rechtstreeks samen met een van de uitspraken van Petrus in Handelingen 2, inderdaad, waar hij zegt, het is mij geoorloofd vrij uit tot u te spreken. Wanneer was dat dan niet het geval? Wel, hier niet. In Matteüs 16 heb je ook die beide schriftplaatsen aan elkaar gekoppeld. Precies dezelfde situatie dus. Vanuit deze verse uit Matteüs 16 zou je verder kunnen lezen in Handelingen 2... Handelingen 1 en 2, om te zien waar deze dingen op van toepassing zijn. Nou, dan in Matteüs 18 vinden we een gelijke uitspraak. In vers 18, al wat gij op de aarde binden zult, zal in de hemel gebonden wezen. En al wat gij op de aarde ontbinden zult, zal in de hemel ontbonden wezen. De gedachte is dan dat de dingen gebeuren op aarde. En dat er ook bij aan aardse dingen gedacht wordt als ze gebeuren. Maar dat niettemin diezelfde dingen ook waar zijn in verband met hemelse zaken. Het is misschien wel toevallig dat ik ook de woorden van de heer aan Nicodemus heb aangehaald. Ik zei immers, Petrus predikte niks anders op de Pinksterdag dan wat de Heer zei tot Nicodemus. Namelijk, niemand kan het Koninkrijk God zien of binnengaan zonder wedergeboren te worden. Maar in dat gesprek tussen de Heer en Nicodemus. Nee, het was een vrije vertaling, hè? Ja. Maar dat staat er wel, natuurlijk. Maar in het gesprek met Nicodemus zegt de Heer ook, indien ik jullie de aardse dingen gezegd heb en gij verstaat niet, hoe zult gij verstaan, of geloven, dat staat er eigenlijk, hè? Hoe zult gij geloven indien ik jullie de hemelse dingen zeggen zou? En in de daarop volgende verse spreekt hij inderdaad over de positie van de zoon en erfgenaam van God. Kortom, hij spreekt over de positie van de koning van het koninkrijk der hemelen, die gezeten is aan de rechterhand God, want gelijk Mozes de slang in de woestijn verhoogd heeft, alzo moest de zoon des mensen verhoogd worden, opdat er ieder die in hem gelooft eeuwig leven hebben. En dan vers 16, hè, al zo lief heeft God de wereld gehad dat hij zijn enige geboren zoon gegeven heeft, uiteraard aan zijn rechterhand in de hemel, opdat een ieder die op hem ziet, omhoog ziet naar de verhoogde slang, naar de verhoogde Christus, opdat een ieder die op hem ziet, oftewel in hem gelooft, niet verderven maar eeuwig leven hebben. En het vervolg daarvan vindt u vervolgens in Hebreeën 2, als er staat, maar wij zien Jezus met eer en heerlijkheid gekroond. Er staat eerst, wij zien niet dat hem alle dingen onderworpen zijn. En meteen staat er dan, maar wij zien Jezus met eer en heerlijkheid gekroond. En het verschil zou je als volgt kunnen uitleggen. Als er staat, wij zien niet dat hem alle dingen onderworpen zijn. Dan kijken we op aarde en dan zien we dat inderdaad niet. Maar het koninkrijk is hier ook niet. Maar als we omhoog kijken, precies zoals er staat, naar de verhoogde slang. Dan zien wij inderdaad Jezus met eer en heerlijkheid gekroond. Aan wie alle dingen onderworpen zijn. En dat is precies het verhaal. Zodat Petrus op de Pinksterdag dacht ongetwijfeld, want daar heb ik wel zekerheid over, aan aardse zaken. Maar later heeft hij moeten leren dat het vervolg op zijn prediking inderdaad rechtstreeks verband hield. Niet met aardse, maar hemelse zaken. En heeft het tot in vele jaren heeft hij het daar erg moeilijk mee gehad, mag ik wel zeggen. Dat blijkt wel. Maar dat is de strekking van deze verse. Al wat gij op de aarde binden zult, het nieuwe verbond dus, zal in de hemel gebonden wezen. En al wat gij op de aarde ontbinden zult, het oude verbond dus, zal in de hemel ontbonden wezen. Zodat inderdaad hier in Matteüs 16 en dus ook in Matteüs 18 gesproken wordt over het nieuwe verbond. De overgang van het oude naar het nieuwe, waarbij het koninkrijk zou moeten komen, maar waarbij in plaats van dat het koninkrijk geopenbaard werd, het werd verborgen. En dat is ook wat we lezen in het eerste deel van Matteüs 18, waar de vraag gesteld wordt wie eigenlijk de grootste is, de hoogste is, de belangrijkste is in het hemelrijk. Nou ja, in het koninkrijk der hemelen dus. Hè? Staat in vers 1. De vraag werd gesteld door de discipelen en tot hen komt dan ook het antwoord. Al wat hier gezegd wordt, wordt dan ook gezegd tot de discipelen. Niet tot het publiek in het algemeen, maar tot de discipelen, de gelovigen van die dagen dus. En dan staat er dat ze vragen wie toch is de meeste in het koninkrijk der hemelen. En Jezus en kinderen tot zich geroepen hebbende, stelde dat in het midden van hen en zeide, voorwaar zeg ik u, indien gij u niet verandert en wordt gelijk de kinderkens, zo zult gij in het koninkrijk der hemelen geenszins ingaan. En ik zou niet weten waarom het niet gewoon betekent, tenzij gij wedergeboren wordt. Huh? Wordt als een kind. Opnieuw kind worden. Dat kan alleen als je opnieuw geboren wordt. Dat dacht trouwens Nicodemus ook. Alleen die legde het wat al te letterlijk uit. Die zegt, kan een mens ook andermaal zijn moeders buik ingaan? Huh? Beetje lomp, maar niettemin. Huh? Maar de gedachte op zich is goed. Men moet worden als een kind. Men moet wedergeboren worden namelijk. Ik heb al vaker gezegd dat woord zelf, wedergeboren, komt niet zoveel voor. En dan nog komt het voor in 3 verschillende varianten. Dat wil zeggen dat het nou niet bepaald zo'n hoofdbegrip is in de Bijbel. Waar het werkelijk om gaat, dat heet opstanding. Hè? Heet opstanding uit de dood. Het eeuwig leven enzovoorts. Daar gaat het om. Maar een van de manieren om dat te bespreken is te zeggen dat men wedergeboren moet worden. Niet uit Adam, maar uit God. Opdat men niet meer het beeld van Adam zou dragen, maar opdat men het beeld Gods, en dus het beeld van Gods Zoon uiteraard, ook zou dragen. Men moet wedergeboren worden, oftewel, men moet worden geleide kinderkens. De uitspraak kun je rechtstreeks zetten naast die uitspraak in Johannes 3 aan Nicodemus, waar staat, tenzij dat iemand wederom geboren wordt, hij kan het koninkrijk niet ingaan. En hier staat, tenzij gij wordt als de kinderkens, kunt gij het koninkrijk der hemelen geen zins ingaan. Het is volstrekt hetzelfde natuurlijk, wedergeboorte. En zo zie je maar weer, schrift met schrift vergelijken, hè? Dan kom je er vanzelf, dat is helemaal niet zo moeilijk. En dan, zo wie dan zichzelf zal vernederen, gelijk dit kindeke, deze is de meeste in het koninkrijk der hemelen. De gedachte is dus inderdaad dat men vernederd zou moeten worden. Dat is een algemene waarheid die je de hele Bijbel doorvindt. Men zal vernederd moeten worden om verhoogd te worden. Dat geldt niet alleen voor de eeuwige zaligheid, om zo te zeggen. Maar zelfs in deze oude wereld geldt dat. Je vindt uitspraken van gelijke strekking namelijk ook al in een boek als Prediker. Ben ik vorige keer ook even geweest, geloof ik, met u, hè? Ja, dus dat doen we nou niet. Maar er staan precies dezelfde uitspraken. Men zou inderdaad vernederd moeten worden om verhoogd te worden. Er staat, het is beter langmoedig te zijn dan hoogmoedig. Omdat het einde van een ding nou eenmaal belangrijker is dan het begin. Prediker 7. Ja. En dus langmoedigheid, daar heb je meer aan om het einddoel te bereiken. Het einddoel is inderdaad die verhoging. Nou, zo wie dan zichzelf zal vernederen, gelijk dit kinderke, deze is de meeste in het koninkrijk der hemelen, maar niet vernederen in het algemeen, maar vernederen gelijk dit kind. En waar het gaat over kinderen, is het zo dat kinderen geacht worden inderdaad onderworpen te zijn, onderdanig te zijn aan de ouders, te luisteren naar de ouders, te geloven in de ouders, ook als die liegen. Zij doen dat meestal ook. Ik weet niet over wie zijn kinderen ik het nu heb, maar goed. Maar in het algemeen is dat zo.
Als ik wij zijn.
Nou ja, inderdaad, daar gaat het ook over, ja, natuurlijk. Ja, er is niet een abrupte overgang tussen kind zijn en volwassen zijn. Ik heb het al vaker gezegd, dus sommigen die zijn op leeftijd en nog nooit volwassen geworden. Dus je weet het nooit zeker. Maar hier wordt het zwart-wit voorgesteld. Het kind wordt geacht niet zelfstandig te zijn, ook niet vrij te zijn, maar wordt geacht onderdanig te zijn aan de ouders en heeft deel aan de hoedanigheden van de ouders. Deelt in de zegeningen van de ouders, deelt ook in de vloek van de ouders, niet te vergeten. Is gewoon één met de ouders. En dus inderdaad een nederige positie. Vandaar dat Galaten 4 gewoon zegt, een kind verschilt er niet van een dienstknecht. Dat wil zeggen, een slaaf wel te verstaan. Een lijfeigene. En zo is het nou eenmaal ook. En zo moeten wij komen tot de Heer Jezus Christus, ons aan Hem onderwerpen, wedergeboren worden, kind worden, en dan zijn we inderdaad slaven of dienstknechten van Christus en dienstknechten van het Nieuwe Verbond, of hoe het allemaal maar heten mag. En zijn eigendom. Dat is een goede uitdrukking daarvoor. En zo wie zodanig een kind ontvangt in mijn naam, die ontvangt mij. Maar zo wie een van deze kleine die in mij geloven ergert, het ware hem nutter dat de molensteen aan zijn hals ging en dat hij verzonken waren in de diepte der zee. En bedenk dan dat als in vers 6 staat, maar zo wie een van deze kleine ergert, dan spreekt de Heer al lang niet meer over deze kinderen, maar inderdaad over gelovigen. Over discipelen. En dat blijkt ook, omdat deze uitspraak ook verder gevolgd kan worden in Matteüs 25. Als daar het oordeel over de volkeren plaatsvindt bij de wederkomst van Christus, waarbij de volkeren worden verzameld voor de koning, want zo staat het aan, wanneer de koning zal zitten op de troon zijner heerlijkheid. En dan worden de schapen van de bokken gescheiden, dat weet u, hè? Dat is ook een tweedeling. Ook een heel zwart-witte voorstelling van zaken. En dan staat er in vers 40. De koning zal antwoorden en tot hen zeggen: voorwaar zeg ik u, voor zoveel gij dit een van deze mijn minste broeders. Dat zijn die kinderen. Een van deze kleinen die in mij geloven. Voor zoveel gij dat een van deze mijn minste broeders gedaan hebt, zo hebt gij dat mij gedaan. En in Matteüs 25 denken we dan aan, in het bijzonder aan die gelovigen die ook inderdaad zijn uitgezonden over de hele wereld aan alle volkeren om hen tot zijn discipelen te maken. Dan denken we dus in de eerste plaats aan de 144.000 verzegelden en daarna aan in ieder geval heel Israël. Maar in het algemeen aan gelovigen uiteraard. Nou, misschien kom ik daar straks nog even op terug. Maar ik volg even het spoor verder in Matteüs 18. Er wordt dus inderdaad gesproken over kleinen. Er staat in vers 10 ook: zie toe dat gij niet een van deze kleinen veracht. Want ik zeg jullie dat hun engelen in de hemelen altijd zien het aangezicht mijns vaders die in de hemelen is. Want de Zoon des Mensen is gekomen om zalig te maken dat verloren was. Daar, onder andere, ja. Ja, en uit de laatste vers van Hebreeën 1, hè? Ik weet het nummer nooit, maar Hebreeën 2 vers min 1, hè? Daar staat over de engelen: zijn zij niet allen dienaren, gedienstige geesten? Want de gedachte is dat Christus boven de engelen staat, en hoewel wij geneigd zijn te denken dat engelen vorsten zijn, en dat is ook juist, zegt de schrift daar toch, dat Christus staat daarboven en in relatie tot Christus zijn engelen gedienstige geesten die uitgezonden worden, daar heb je het, zijn dienaren, die uitgezonden worden ten behoeve van degene die de zaligheid erven zullen. En dan heb je beschermengelen dus, ja. Daar komen ze vandaan, ja. Goed, daar staat dan in vers 14 van Matteüs 18. Alzo is de wil niet uw vaders die in de hemel is, dat een van deze kleinen verloren gaat. De gedachte is dat iemand die tot geloof komt, ook inderdaad behouden is en blijft, omdat de Heer zelf zich over hem ontfermt. Over deze kinderen namelijk, deze wedergeborenen is de gedachte. Dan is er dus inderdaad sprake van het nieuwe verbond, als er sprake is van wedergeboorte. En dat dat zo is, blijkt natuurlijk ook uit de rest van het hoofdstuk. Het oude verbond is ontbonden, het nieuwe verbond is gebonden, maar het nieuwe verbond komt tot stand door wedergeboorte. Het nieuwe verbond is immers de vervulling van de beloften aan Abraham en David, een verbond wat tot stand komt door de middelaar van het nieuwe verbond, en die is dat door de kracht des onvergankelijke levens. Kortom, door de opstanding van Christus brak het nieuwe verbond aan. En ieder die deel heeft aan zijn opstanding, en dat zeg ik zo om het woord wedergeboorte niet te hoeven gebruiken, en ieder die deel heeft aan zijn opstanding maakt deel uit van het nieuwe verbond, en dus maakt hij deel uit van het koninkrijk, want hoe dan ook, het nieuwe verbond is synoniem met het koninkrijk. Het nieuwe verbond is immers de vervulling van de beloften aan Abraham, maar aan hem was beloofd dat hij erfgenaam der wereld zou zijn, zegt Romeinen 4, een koninkrijk dus. En het nieuwe verbond is aan de andere kant de vervulling van de beloften aan David. En aan David was beloofd dat zijn zaad na hem een onvergankelijk koninkrijk zou ontvangen. En de belofte was dus: ik zal u geven de gewisse weldaden van David, die getrouw zijn, of hoe het dan maar aangehaald wordt, dan weer in het Nieuwe Testament. Kortom, dat nieuwe verbond is gewoon de vervulling van de beloften die aan Abraham en David gedaan zijn. Daarom opent het Matteüs-evangelie daar ook mee, hè? Het boek des geslachts van Jezus Christus, de zoon van David, de zoon van Abraham, want aan David en Abraham zijn de beloften gedaan, en aan hun gemeenschappelijke zoon worden de beloften vervuld, Christus dus. Dat is Matteüs 1. Nou goed. Ja? Dan moet ik even zoeken, hoor. Johannes 20... Vers 23, ja, dat heeft er rechtstreeks mee te maken, ja. Ja, inderdaad, het staat er heel anders, maar dat mag je van Johannes verwachten, hè. Kijk, in Matthäus 18 wordt aan de discipelen min of meer autoriteit gegeven. Want per slotverrekening, zij ontvangen de sleutel. De autoriteiten, de gezanten, de officiële vertegenwoordigers, de ambassadeurs, of hoe noem je zoiets, hè? Gezanten is het goede woord, want dat is hetzelfde als een apostel, een gezant. Ze zijn de officiële gezanten van dat koninkrijk, ze hebben daarin ook autoriteit, maar dat is uiteraard, omdat ook waar is, wat in Johannes 20 staat, inderdaad, vers 22, waar staat, als hij dit gezegd had, blies hij op hen en zeide tot hen, ontvang de Heilige Geest. Nou, eens even wachten. Hoe ontvangt men de Heilige Geest?
Door geloof.
En dus door? Wedergeboorte. Ja, dan zijn we weer in Johannes 3. Want daar staat, je moet wedergeboren om het koninkrijk binnen te gaan. En er staat, dat wedergeboorte heet vervolgens geboren worden uit geest. Want wat uit geest geboren is, staat daar, is geest. Indien iemand niet geboren wordt uit water en geest, waarbij water een beeld is uiteraard van de geest, hij kan de koninkrijk gods niet zien en uitspraken van gelijke strekking. Dus daar gaat het inderdaad om. En hier in Johannes 20 wordt ook op symbolische wijze op hen geblazen. Hetgeen een uitbeelding is dan van hoe of van dat de discipelen die geest ontvangen. En dus dat ze dat leven van Christus ontvangen. Zijn adem. Moet je voorstellen, het stelt me letterlijk voor, is makkelijk genoeg. Hij blaast op hen en zij ademen zijn adem in. Het is hetzelfde als dat de Heere blies in de neusgaten van Adam in Genesis 1. Nee, dat was geboorte. Maar het gebeurde wel net zo. En dit is wedergeboorte. Maar het principe is dat men het leven van God, het leven van de Heer ontvangt. Hij blies op hen en zij ontvangt de Heilige Geest. Maar je had ook kunnen zeggen, ontvang mijn adem. Wedergeboorte dus. Zodat we tegelijkertijd nu ook even weten dat de wedergeboorte inderdaad tot stand komt door de opstanding van Christus. Dit was ook de dag van de opstanding van Christus. En Petrus legt later ook uit in 1 Petrus 1 vers 3. Gezegend zij de God de Vader van onze Heer Jezus Christus, die ons heeft wedergeboren tot een levende hoop door de opstanding van de Heer Jezus Christus uit de doden. En dat tot, dat is het doel, tot een onvergankelijke, onverderfelijke en onverwelkelijke erfenis die in de hemel voor ons bewaard wordt. Waarna de vraag is, en wat is die erfenis dan? Ja, 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 oké. Okay. Hij heeft ons wedergeboren tot een erfenis. Erfenis is het doel, dus niet helemaal hetzelfde. Wat is de erfenis dan? Dat heb ik eens aan Paulus gevraagd. De erven der heiligen in het licht, wat is dat? Zijn we ingezet? Moeilijk. Het koninkrijk. Het koninkrijk gewoon. Dat is de erfenis. Het koninkrijk. Waar we ingezet zijn. Ja. Ja. En vaste burcht is onze God. Dat is Petra. En we erven koninkrijken. Ja, ja. Luther heeft het ook eens verteld. Ja, dat moet ik even zoeken. Ik weet nooit of Filippenzen 1 of Colossenzen 1 is. Ik kan die hoofdstukken nooit aan elkaar houden. Maar, nee, het is Colossenzen 1. Waar staat, want daar staat het hoor. Er staat in vers 12 van Colossenzen 1. Dankende de Vader die ons bekwaam gemaakt heeft om deel te hebben in de erfenis dus, hè, de erven der heiligen in het licht. Dus een erfenis van of in licht. En dan staat er, die ons getrokken heeft uit de macht der duisternis. Ja, dat moet, als je in het licht geplaatst bent, dan moet je dus uit de duisternis gehaald zijn. Uit de duisternis en overgezet heeft in, ja, in de erven der heiligen in het licht uiteraard, maar er staat, overgezet heeft in het koninkrijk van de Zoon zijn liefde, waaruit dus volgt, dat je die twee versen bij elkaar op moet tellen, dat is gewoon parallelisme eigenlijk, hoewel de volgorde van de woorden wat anders is, maar verder is het een parallelisme, namelijk, we zijn getrokken uit de duisternis en overgezet in de erven der heiligen in het licht, namelijk het koninkrijk van de Zoon zijn liefde. Erfenis. En dat is wat Petrus dus inderdaad zegt in 1 Petrus 1 vers 3. God heeft ons wedergeboren door de opstanding van Christus tot een levende hoop en tot een erfenis die in de hemel voor ons bewaard wordt, zodat hij inderdaad inmiddels weet hoe het zit met die erfenis. Het koninkrijk dus. Namelijk niet een aards koninkrijk, maar een hemels koninkrijk. En dat, dit citeer ik uit 1 Petrus 1... En dat hij duidelijk weet hoe het zit met het koninkrijk en dat het een hemels koninkrijk is, blijkt uit laatst Petrus laatste. Dat wil zeggen 2 Petrus 3. Zijn laatste hoofdstuk, zijn slotwoorden. Waar hij zegt, voor de rest moet je bij Paulus wezen, want die weet er alles van. En zo is het natuurlijk ook, een hemels koninkrijk. Maar inderdaad, Johannes 20 hangt daarmee samen, waar de discipelen autoriteit krijgen inderdaad, en waar ook inderdaad gesproken wordt over vergeving, dat men elkander zou vergeven. De woorden uit Johannes 20 zijn, als je het mij vraagt, wat ongelukkig, dat is mijn mening erover. Zijn wat ongelukkig omdat ze in een vorm geschreven zijn die wij niet goed herkennen. Maar ik geloof dat het vers betekent dat de discipelen inderdaad de vrijheid krijgen om ieder te vergeven. Ongeloof kunnen ze eigenlijk moeilijk vergeven, dat staat er ook bij. Dat wil zeggen, wie ze niet zullen vergeven, die zijn hun zonde gehouden. Maar in het algemeen is het min of meer de opdracht of de vrijheid die ze krijgen om ieder te vergeven. Dat doen ze ook, ze prediken dan ook vergeving. Ze prediken het nieuwe verbond, ze prediken genade. Dat is in de praktijk natuurlijk vergeving. En inderdaad, daar op die manier hangt Johannes 20 samen met deze uitspraken in Matthäus 16 en 18. En dat lijkt me dan ook een goede verklaring. Als je ze bij elkaar brengt, hè? Schrift met schrift vergelijken. Dat is altijd de enige mogelijkheid als een schriftplaats zelf onduidelijk is. En ik geef toe dat die van Johannes 20 precies die twee versen wat onduidelijk zijn. Maar als een schriftplaats onduidelijk is, zul je moeten proberen om een parallel schriftgedeelte, niet alleen één tekst, maar liefst een schriftgedeelte te vinden waarover dezelfde dingen gesproken wordt. En dat ene gedeelte werpt dan zijn licht op het andere. Nou, dat is hier in Matthäus 18 ook aan de hand, namelijk het schriftgedeelte zelf, het hoofdstuk zelf, spreekt over hoe het nieuwe verbond tot stand komt. Er wordt gesproken over kleinen en dus over wedergeboorte en dus over de kleinen, namelijk de wedergeborenen die door God bewaard worden of door Christus bewaard worden en inderdaad gebracht worden in het koninkrijk en in verband met het ingaan in en het zijn in het koninkrijk volgt dan het gedeelte vanaf vers 15, waar gezegd wordt dat men zou vergeven. En waar gesproken wordt bovendien over twee of drie. En twee of drie staat altijd voor het gelovig overblijfsel, dat is makkelijk genoeg. De hele Bijbel door zo, twee of drie. Twee of drie getuigen zijn hetzelfde als het gelovig overblijfsel. En daar staat hier ook, indien uw broeder tegen u gezondigd heeft, ga heen en bestraf hem tussen u en hem alleen. Indien hij u hoort, vers 15, zo hebt gij uw broeder gewonnen, maar indien hij u niet hoort, zo neem nog één of twee met u, opdat in de mond van twee of drie getuigen alle woord bestaat. En indien hij dezelfde geen gehoor geeft, zo zegt het aan de gemeente, en indien hij ook der gemeente geen gehoor geeft, zo zij hij u als de heiden en de tollenaar. Waarbij de vraag is over wie gaat dat? Want dit zijn problematische versen. Kijk, het begint meestal al met dat men de uitspraak uit vers 18 niet leest in deze context, maar leest in een heel andere context. Dat wil zeggen, men leest daaruit over de binden, ontbinden, dat iemand in de gemeente autoriteit zou hebben, het recht hebben om anderen te veroordelen. Sindsdien wordt er gesproken over kerkvorsten, zoals daar zijn de paus en zo verder. En maar in protestante kring worden deze uitspraken net zo goed gebruikt in verband met de kerkelijke tucht. Want binden, ontbinden, verstaan zij eronder iemand in de gevangenis werpen of iemand uit de gevangenis laten. En ik heb het idee dat daar ook het woord kerker vandaan komt. Kerker. Toch? Wie dan? Ik denk het wel, ja. Dat is de gevangenis onder de kerk. Een gevangene is per definitie onder de kerk, een kerker. Ik zou het anders niet weten wat het betekent. Dus binden, ontbinden en bovendien de kerkgeschiedenis, afgezien er nog van de gewone ongewijde geschiedenis, de vaderlandse geschiedenis in het bijzonder natuurlijk, die is daar vol genoeg over. Over gebeurtenissen waarbij inderdaad door de kerk dit soort maatregelen genomen werden op grond van dit soort teksten die men dus niet begreep. Want het punt is dat juist het oude verbond ontbonden is en daarom heeft niemand sowieso meer enig recht om een ander te veroordelen. Maar er staat toch, maar zo zei hij u als heiden en tollenaar, dat is toch een soort veroordelen. Dat is de vraag, ja, wie zou men zo moeten veroordelen dan? Met wie zou men zo moeten omspringen? Nou, andere vraag, welke zonde zou het dan overgaan? Ja, makkelijk genoeg, alleen maar ongeloof. Dat kan niet anders. Waarna de vraag is, wie is die broeder dan? Als het nou toch een broeder is. En hij is ongelovig. Wie is die broeder dan? Nou, wat is moeilijk.
Ongelovige broeder. Wat ben je ervan?
Ja, natuurlijk. Dan is het een broeder naar het vlees. En ik gebruik die uitdrukking uit Romeinen 11. Waar Paulus spreekt over zijn broeders naar het vlees die hij voor Christus wilde winnen. Zodat als het hier gaat over gelovigen die een broeder hebben die ongelovig is, dan ligt het voor de hand dat hier inderdaad gesproken wordt over een verhouding binnen Israël, waarbij die ongelovige broeder, ook een Israëliet is dus, maar een ongelovige. Er komt er trouwens bij dat dat gesproken wordt over, het is een zaak tussen u en hem alleen. En indien hij u hoort, zo hebt gij uw broeder gewonnen. En dan wordt gesproken over, neem nog één of twee met u, dat is vers 16. Dan zijn het er dus twee of drie. En ik neem nou de tijd niet, maar dat is een mooie opdracht, hè, voor de komende 14 dagen. Dan neem je de concordantie en dan zoek je op de uitdrukking twee of drie in de Bijbel. En dan ontdek je wat ik ook vind, dat twee of drie de aanduiding is van het gelovige overblijfsel. Weet u hoe het is? Als Israël geoordeeld wordt enzovoorts, dan is het net als in de afschudding van de olijfboom, Jesaja. En dan blijven maar een paar olijven over. Twee of drie in de opperste twijg. En waar twee of drie in mijn naam vergaderd zijn, waar zijn ze dan vergaderd? In de opperzaal uiteraard, boven dus, in de hemel. Nee, ik praat over de gemeente nu. Tot hem genaderd. Waar twee of drie vergaderd zijn, daar is hij in het midden. Dat is gelovig overblijfsel dus. En in die opperste twijg, dat is dan toch in de eerste plaats de gemeente van onze dagen. Vandaar dan ook de uitdrukking, bij twee of drie getuigen, of in de mond van twee of drie getuigen, zal alle woord bestaan. Welk woord? Wel, twee of drie getuigen zijn per definitie gelovig overblijfsel, dus spreken ze het woord van God. Maar om even een stapje terug te nemen, twee of drie is gewoon Hebreeuws of Bijbels idioom voor een paar, enkelen. De Engelsen zeggen dat ook hoor, die zeggen dat ook twee of drie, two or three, betekent niet twee of drie, betekent een paar, enige. In het algemeen weinige, dus een minderheid. Maar in de praktijk blijkt het de aanduiding te zijn van de gemeente. Het komt nogal vaak in de Bijbel voor, valt ons nooit op, maar het komt nogal vaak in de Bijbel voor, twee of drie. Mooi voorbeeld van twee of drie vind ik trouwens die van de Emmausgangers. Het erkende type van de gemeente, de Emmausgangers. Maar er waren er twee of drie. Ja, afhankelijk van of de Heer meegerekend wordt, uiteraard. Die toen bij hen kwam. Er twee of drie. Afhankelijk van hoe je telt. En straks krijg je in de toekomst twee getuigen, Mozes en Elia. Maar dat is ook twee of drie hoor. Want Mozes staat voor het koningschap en Elisa staat voor het priesterschap. En als je, Elia bedoel ik. En als je ze bij elkaar optelt, heb je dus Melchizedek. Daar heb je de derde. Of moet ik gewoon zeggen, God zelf medegetuigende. Dat is Handelingen 3. Dan heb je de twee, Petrus en Johannes. In principe zijn het dan, Petrus en Johannes. En de twee, die staan ook voor de gemeente samen. De gemeente uit de Joden en de gemeente uit de heidenen. Petrus en Johannes samen, Of waren het 10 stammen? Nou goed, dat laat ik maar weer even liggen. En er staat er God zelf, medegetuigende enzovoorts. Dan heb je 2 of 3. Het zijn altijd 2 of 3. En er staat hier ook, want er staat in vers 19. Indien er 2 van u samenstemmen op de aarde over enige zaak die ze zouden mogen begeren, dat die hun zal geschieden van mijn Vader die in de hemel is. Want waar 2 of 3 vergaderd zijn in mijn naam, daar ben ik in het midden. En wat zouden ze mogen begeren? Het koninkrijk uiteraard. Ja, wat dan anders? Of dacht u echt dat als wij 2 of 3 gelovigen bij elkaar vinden en die hebben alle 3 hetzelfde plan, stemmen we een plan in, dat de Heer dan zal zeggen, nou ja, ik heb het gezegd, dus dan moet ik het wel doen? Dat is toch niet zo? Er zijn er wel die dat denken, maar zo is het niet. En onze ervaring bewijst ook dat het zo niet is. Even eerlijk worden. Valt niet mee, maar even eerlijk worden. Hè? Zo is het toch? Of juist niet, hè? Zo is het niet. Nee, die 2 of 3 begeren namelijk een hele speciale zaak, het koninkrijk in te gaan. En ze zijn dus de uitbeelding van de gemeente, die vertegenwoordigen zij in deze gedachtegang. En binnen dat verband wordt dus gesproken over vergeving. En aan de ene kant wordt gezegd, nou ja, als een broeder zondigt. Maar dat kan alleen nog maar een zonde van ongeloof zijn. Dan staat er, dan moet je tot hem gaan, indien hij u hoort. Indien hij u hoort, wat betekent dat? Indien hij u gelooft. Ja, indien hij gelooft. Zo hebt gij uw broeder gewonnen. Ja, voor de Heer uiteraard. Dat zegt Paulus toch ook, dat ik enige uit hen... Dan moet ik het even letterlijk opzoeken. Dat ik enige uit hen, Romeinen 11, behouden mocht. In Romeinen 11 vers 14. Of ik enigszins mijn vlees tot jaloersheid verwek en enige uit hen behouden mocht. En hij noemt dan inderdaad in dat verband zijn broeders naar het vlees. Nou, daar gaat het om. Dus hij gaat er naartoe. En Paulus was degene die alleen er naartoe ging en ook vervolgens anderen meenam. Zelfs waren ze met 2 of 3. Paulus, Silas en Timotheus. Nou ja, de tweede zendingsreis dan. Vooruit. De eerste zendingsreis was Paulus en Barnabas en Johannes Marcus. Die hangt er dan bij. Dat is die jonge knaapje erbij. 2 of 3. Meestal noemen we er 2, maar er was altijd nog 1. Precies hetzelfde verhaal. En ze stellen inderdaad gemeentelijke waarheid voor. Nou, dat is hier dus ook precies zo aan de hand. Eerst alleen gaan, uw broeder winnen. Gaat dat niet, dan met 2 of 3. Dan wordt er dus eigenlijk gesproken over de hele gemeente. Opdat in de mond van 2 of 3 getuigen alle woord bestaat. Gaat uiteraard over het woord van God. En u ziet, vers 15 zegt, indien hij u hoort. Dat gaat om geloven. En vers 16 zegt, alle woord. En dat is uiteraard het woord van God. En indien hij geen gehoor geeft aan dat woord, zo zegt het der gemeente, en indien hij ook der gemeente geen gehoor geeft, zo zei hij u als de heiden en de tollenaar. Zodat je 3 mogelijkheden hebt. Eerst de 1 alleen, dan 2 of 3, dan de gemeente. Maar het is 3 keer hetzelfde hoor. Die 1 alleen is namelijk feitelijk de gemeente, die ook wordt als eenheid, die ook voorgesteld wordt als 2 of 3 in de zin van een gelovige overblijfsel, een minderheid, en in derde instantie heet het gewoon de gemeente. Er is niks moeilijks aan. Behalve als je zelf teksten zoekt op grond waarvan je over anderen zou willen heersen. Dan kun je deze gebruiken, maar dan moet je ze wel uit de context halen, helemaal uit de Bijbelse gedachtegang enzovoorts. Nou ja, dat moet je dus inderdaad niet doen. Nou, dan volgt dus de uitspraak. Al wat gij op de aarde binden zult, zal in de hemel gebonden wezen. Enzovoorts, die kennen we inmiddels. En dan vers 19. Indien er 2 van u samenstemmen op de aarde over enige zaak die gij zal mogen begeren, dat die hun zal geschieden van mijn Vader die in de hemel is. Er staat niet 2 of 3, maar nou gewoon 2. Welke 2 zijn dat? De gelovigen uit de Joden, de gelovigen uit de heidenen. Om het niet te ingewikkeld te maken, want ik had ook kunnen zeggen Juda en Efraim. De 2 en de 10 stammen. Maar wel als ze gelovig zijn uiteraard. Maar ik zeg dus maar, omdat het toch hetzelfde is en minder kwetsbaar, zeg ik gewoon. Het is de gelovigen uit de Joden, de gelovigen uit de heiden. Dat is immers de gemeente in overeenstemming met Efeze 2. Daar staat het toch letterlijk, vooral als je niet de schriftverwijzingen naar Jeremia of Ezechiël volgt. Er staat het toch letterlijk, de middenmuur des afscheidsels weggenomen hebbende, weet u wel, zijn Joden en Heidenen, als ze geloven, één in Christus. Zijn één in Christus. Nou, die één gaat naar zijn broeder, dat kan. De andere is, het zijn twee of drie. En de andere is, het is gewoon de gemeente. En als twee van u samenstemmen op de aarde over enige zaak die ze zouden mogen begeren, vers 19, dat die hun zal geschieden van mijn vader die in de hemel is. Dat is een belofte. En we weten maar al te goed dat als wij als twee gelovigen samenstemmen, dat dat niet betekent dat God dan zal doen wat wij willen dat er gebeuren zal. En toch staat het hier. En de enige verklaring is dat het dus ook niet over twee individuele mensen gaat in het algemeen, maar dat het inderdaad gaat over de gemeente als zodanig, waarbij ik nog wel wil vertellen dat er ook wel een letterlijke toepassing is, maar dat is een toepassing die rechtstreeks verband houdt met de discipelen zelf en de bijzondere autoriteit die de discipelen als apostelen ook hebben meegekregen. En de bijzondere werkzaamheid ook van de geest van Christus, de Heilige Geest dus, in hen. Maar het wil niet zeggen dat het voor ons individueel zo zou gelden. En daarmee trap ik natuurlijk gewoon een open deur in. Het is nou helemaal zo. Dat weten we ook allemaal. En dan, want waar twee of drie, dan zijn het er toch weer gewoon drie. Twee of drie vergaderd zijn in mijn naam, daar ben ik in het midden. Los van de gedachte dat twee of drie staat voor weinig, een overblijfsel, kan ik je ook wel zeggen dat als er twee staat, dan wordt er kennelijk gedacht aan Jood en Heiden, één in Christus. Maar als het staat twee of drie, dan denk ik aan, en het is een leuke gelegenheid om het weer eens te vertellen. 1. Joden, 2 stammenrijken. 2. Dat mogen we niet heidenen zeggen, want dan hebben we geen derde meer. Hè? Dus worden de 10 stammenrijk, de 10 stammen van Israël. En dan 3. De heidenen, de overige volkeren. Maar je hoeft niet tot 3 te tellen, je kan er gewoon tot 2 tellen en zeggen, de Joden en heidenen. Dat heb je ze ook allemaal gehad. Omdat de 10 stammen nou eenmaal tot de heidenen gerekend worden. En zelfs kun je zeggen, de heidenen, dan heb je ze ook allemaal gehad, omdat zelfs de Joden vanuit Bijbelstandpunt lo-ami zijn en dus tot de heidenen gerekend worden. Het is maar de vraag hoeveel je wil opnoemen, hoeveel verschil je wil maken. Nou, maximaal 3. Jeruzalem, Samaria, de einde der aarde. En dus wordt het Jood, Israëliet, 10 stammen dus, hè? Juda, Efraïm en dan de heidenen. Dan heb je ze alle 3. Maar meer voor de hand ligt te tellen tot 2, namelijk Jood en heiden, en dat is ook wat de Bijbel doet. Nou, de volledige uitdrukking ook nog bij verklaard dan. En dan staat er vervolgens, vers 21, toen kwam Petrus tot hem en zei, de Heer, hoe menigmaal zal mijn broeder tegen mij zondigen en ik hem vergeven? Dat sluit natuurlijk aan bij de uitspraken vanaf vers 15. En dan zegt hij tot 7 maal, want het lijkt natuurlijk een fraai getal in dat verband. Maar het getal zelf is wat weinig. Hij heeft wel gelijk 7 maal, maar dan in de overdrachtelijke betekenis van het woord. He, van de uitdrukking. 7 maal wil zeggen, zolang deze wereld bestaat. We leven immers in een wereld van 7. Het is namelijk een wereld die door de 7 gekenmerkt wordt. En dus 7 maal wil eigenlijk zeggen altijd, maar om geen misverstand te wekken wordt het getal maar wat groter gemaakt en dus staat er 7 maal 70 maal. Maar de betekenis van de 7 blijft dus gelijk. Altijd moet men vergeven en niet letterlijk tot 7 tellen. Men zou moeten vergeven. Waarom? Wel om de heel eenvoudige reden dat sinds de opstanding van Christus het nieuwe verbond bindend is. En dat betekent dus uiteraard dat genade heerst. Zeker in onze bedeling, genade heerst. Dat wil zeggen, wat er ook is, welk principe er ook is, één principe is hoger dan elk ander. Dat is namelijk het principe van de genade. Dus alles eindigt altijd bij vergeving. En weet je wat daar de aardigheid van is? Dat je dus meteen kunt vergeven zonder eens van alles uit te zoeken of het wel goed was of slecht was of verboden was of niet verboden was, wie schuld het was en hoe het zo gekomen is. En dat soort dingen kun je allemaal vergeten, je moet toch vergeven. Ja, je moet toch vergeven. Je mag toch vergeven, dus je hoeft dat allemaal niet. Je hoeft die weg niet te gaan. Want dat is vrijheid. Daar gaat het nou juist om. Dat wordt niet meer van ons verwacht te leven onder de eerste beginselen der wereld. De wereld doet dat, die dingen uitzoeken. Ik kan niet anders dan een beetje glimlachen. Ja, het mag eigenlijk niet, maar als ik dat dan hoor, dat ze in Engeland een paar mensen vrijgelaten hebben die al 16 jaar onschuldig in de gevangenis zaten. En dan krijg je een officiële mededeling dat de regering een commissie zal instellen die zal uitzoeken hoe dit voor in de toekomst voorkomen kan worden. Nou dan, hè?
Hebben ze gedaan?
Ja, natuurlijk. Er is een rechtbank voor om dat te voorkomen, maar de rechtbank maakt je die fout. Hoe wou je dat doen? Nog een hoger beroep? Maakt allemaal niks uit. Ik bedoel, dat is de lijdensweg eigenlijk. De rechtspraak zoals wij die kennen, dat gaat nou eenmaal niet. En als wij recht beginnen te spreken als gelovigen onderling, omdat we denken dat het moet, dan zitten we er volledig naast. Wij zijn juist daarvan verlost. Sterker nog, eigenlijk is het zo, maar ik aarzel altijd wat om het te zeggen. Ja, omdat voor mij ook geldt natuurlijk, hè. Ik aarzel altijd om het te zeggen, maar het zoeken van recht hier beneden wordt eigenlijk in de schrift afgewezen. Er staat gewoon, waarom leidt je niet liever onrecht? Nou ja, daar kunnen wij een antwoord op geven, ik ook, dus beval me niet lastig mee, hè. Dat is helemaal geen probleem, maar er staat, waarom leidt je niet liever onrecht? De Heer ontving ook geen rechten in deze wereld. Waarom wij dan wel? En waarom ontving hij geen recht in deze wereld? Heel gemakkelijk. Heel gemakkelijk. Omdat het niet bestaat. Omdat het domweg niet bestaat. Het kenmerk van de wereld waarin wij leven is dat alle dingen krom zijn. Dat is ook de prediker trouwens. Ja, en wie zal recht maken wat hij krom gemaakt heeft, staat er. Als de Heer wil dat krom blijft en hij het niet recht maakt, waarom zouden wij het dan doen? Een heel simpele gedachte. Dus dat kun je vergeten. Je moet ermee leren leven, ook dus leren leven met onrecht. Net zo goed. Maar het is geen probleem, het hoeft geen probleem te zijn. Wanneer wij beseffen dat wij zelf uit de rijkdom van Gods genade behouden geworden zijn, hè? Wanneer wij dat beseffen, dan zullen we ook beseffen dat wij van alle mensen het minst geschikt zijn om hoe en wanneer dan ook een oordeel uit te spreken over een ander. Op grond van zouden wij dat doen. Als we al zo'n positie zouden hebben waarin we dat kunnen doen, zou het wel zijn. Omdat we gelovigen zijn, omdat we uit genade zalig geworden zijn. Als je dat niet bent, kun je in een kerk of in een gemeente, zal ik maar zeggen, natuurlijk ook geen autoriteit laten gelden. Sowieso niet. Maar juist omdat je uit genade zalig geworden bent, kun je niet oordelen. En het enige wat je dus nog kunt doen, is vergeven. Dat is wat de schrift zegt, maar daar kom ik na de pauze wel op terug. Er staat namelijk, gelijkerwijs als Christus u vergeven heeft, doe ook gij alzo. Er blijft niks anders over. Hoe lastig het ook is, hoe erg het ook is, het kan wezen wat wil, maar er is geen ander beginsel. Namelijk, genade heerst, en zegt Romeinen 5, en genade zit op de troon, zegt Hebreeën 4. En daarover gaat ook de volgende gelijkenis. In elk geval wordt in de laatste versen van Romeinen 5 uitdrukkelijk gezegd dat in het verleden de zonde geheerst heeft, en daarmee ook de wet, want dat staat er eigenlijk ook. Maar in vers 21 van Romeinen 5 staat, opdat gelijk de zonde geheerst heeft tot de dood, alzo ook de genade zou heersen, door rechtvaardigheid, tot het eeuwige leven. En dat betekent dat op rechtvaardige gronden, door rechtvaardigheid, dat op rechtvaardige gronden genade heerst. Die rechtvaardige grond is uiteraard het lijden en de opstanding van Christus. En genade heerst, en heerschappij wil zeggen dat het gaat om de allerhoogste prioriteit, allerhoogste macht die er is. Dat is genade, en het wordt later herhaald in hoofdstuk 6 vers 14, dat is bij mij dezelfde bladzijde, waar staat, want de zonde zal over u niet heersen, want gij zijt niet onder de wet, en dus niet onder de zonde, maar onder de genade. En die onder de genade wil zeggen dat die genade boven ons is en over ons heerst. Het is het hoogste heersende principe. En de mooiste uitspraak daarover blijft natuurlijk altijd die van Hebreeën. Hebreeën 4. Bekende tekst, zou u eigenlijk allemaal uit het hoofd moeten kennen. Waar staat in vers 16... Laat ons dan met vrijmoedigheid toegaan tot de troon der genade. Dat betekent uiteraard dat daar de genade op de troon is en heerst. Die genade is natuurlijk gewoon de Heer Jezus Christus, de hoge priester, naar de ordening van Melchizedek uiteraard. Maar in plaats van dat hij zelf genoemd wordt in dit vers, wordt genoemd het principe waarmee hij heerst, namelijk de troon der genade. De hoogste wet die er is, is die van de genade. Romeinen 7 legt dat ook uit. Dus er worden twee wetten tegenover elkaar geplaatst. De wet der zonde en des doods, heet dat geloof ik, hè? En de andere heet de wet van de geest des levens. Waarbij zonde en dood natuurlijk synoniem zijn. Hè? De wet der zonde en des doods, waarbij zonde en dood synoniem zijn. En de wet van de geest des levens, waarbij geest en leven uiteraard synoniem zijn. Het ene is het oude verbond, het andere is het nieuwe verbond. Maar in het algemeen heet het nieuwe verbond geen wet. Hè? En als het al wet heet, dan gaat het om een wet die men niet draagt op stenen tafelen, die toch maar stuk vallen, maar een wet die men heeft in het hart, die in het hart geschreven is. Dat is gewoon een beeld van geloof, waarbij het hart opengesteld is voor het woord van God wat daarin is. Wat daar rijkelijk in woont, om het met de Colossensebrief te zeggen. Nog even naar Hebreeën 4, vers 16. Laat ons met vrijmoedigheid toegaan tot de troon der genade, opdat wij barmhartigheid mogen verkrijgen en genade vinden en hulp. Want er komt het op neer. Barmhartigheid, genade en hulp. Opdat wij barmhartigheid mogen verkrijgen, genade vinden, om geholpen te worden te bekwame tijd. En barmhartigheid en genade zijn uiteraard de hoedanigheden van de hoge priester van het nieuwe verbond. En de hulp die genoemd wordt, is de verwijzing naar de oudtestamentische naam waarmee de hoge priester van het nieuwe verbond wordt aangeduid. Namelijk Eliezer, Eleazar, Lazarus, Eliezer. God is hulp. Dus inderdaad, van hem krijgt men hulp, ondersteuning enzovoorts. Nou goed, van daaruit gaan we dan terug naar Matteüs 18, vers 23. En zo komen we toch bij de gelijkenis zelf nog terecht vanavond. Die is niet zo moeilijk meer. Het verrassende van de gelijkenis is denk ik ook niet de betekenis, maar het feit dat het inderdaad een betekenis, een profetische, typologische betekenis heeft. Niet alleen maar een voorbeeld van je zou moeten zijn zoals die dienstknecht. Dan wordt het gewoon een praktisch voorbeeld, maar dat is het niet. Het is echt een gelijkenis in de traditionele Bijbelse betekenis van de uitdrukking. En dat is het verrassende. De betekenis zelf ervan is eigenlijk niet zo'n verrassing. Er staat namelijk, daarom wordt het koninkrijk der hemelen vergeleken bij een zeker koning. Ik heb al gezegd, die inleiding wil inderdaad zeggen dat het dus een echte gelijkenis is, net als die van Matteüs 13, dat is maar een paar hoofdstukken terug, hè. Waar gezegd werd dat de gelijkenissen spreken over de verborgenheden van het koninkrijk. Deze dus ook. Dus daarom wordt het koninkrijk der hemelen vergeleken bij een zeker koning. Ik denk er altijd bij naar de ordening van Melchizedek. Ja, de koning van het nieuwe verbond. De middelaar van het nieuwe verbond. Hè? Nou, die rekening, afrekening, eindafrekening is dat altijd. Hè? Dan zijn de boeken gesloten enzovoorts. Er komt de winst- en verliesrekening op tafel. Hetzelfde gebeurt bij de gelijkenis van de onrechtvaardige rentmeester. Er wordt een afrekening gehouden. Omdat de man niet langer rentmeester kan zijn. Dus dan moeten de boeken gesloten worden. En dat is hier ook zo. Hij hield rekening, afrekening, dus met zijn dienstknechten. Tenminste, dat wilde hij. En let nou op, als hij nu begon te rekenen, werd tot hem gebracht één die hem schuldig was 10.000 talenten. Het schijnt verschrikkelijk veel geweest te zijn. 10.000, dat vergeet u misschien, maar het is 100 maal 100. Het gaat niet om 10, het gaat om 100. En 100 is afgeleid van 10, oké. Maar het is 10 kwadraat en dat in het kwadraat, hè? Dus 10... Tot de derde wordt het dan, heb ik dat goed? Ja, tot de vierde. Nee, niet, tot de vierde. Hey, yes, hey! Nou weet ik waar je les in geeft, IJzerma. Wiskunde.
Ik heb hem toch, hè? Ja.
Nou goed.
Alleen, ik heb Nederlands.
Geef je Nederlands? Oh, nou ja, kom maar eens langs. Oh, dat deed je al. Nou goed, als ze nu begon te rekenen, het was dus een eenvoudige som, dat blijkt nu ook wel weer. Als ze nu begon te rekenen, werd tot hem gebracht, één die hem schuldig was 10.000 talenten, dus 100 maal 100, dat is van belang omdat dat staat tegenover de 100 van vers 28. Want daar wordt gesproken over een andere knecht die aan deze eerste 100 penningen schuldig was. De tegenstelling is dubbel. De eerste was 10.000, 100 kwadraat, dus schuldig. En de andere maar gewoon 100. Dus één tegenstelling. De andere tegenstelling is, de eerste was talenten schuldig. En de andere was maar penningen schuldig. Pence, schrijven de Engelsen dus altijd. En dan is het heel weinig, hè? Pence. Ja. Dus een dubbele tegenstelling. De munteenheid is bij die laatste veel lager. En het aantal is ook veel lager. Dus het gaat inderdaad om de verhouding. Er staat dus, als hij begon te rekenen, werd tot hem gebracht één die hem schuldig had. Let op dat erbij staat, hij begon. Het was de eerste. Nou. En als hij niet had om te betalen, beval zijn heer dat men hem zou verkopen en zijn vrouw en kinderen al wat hij had. En dat de schuld zou betaald worden.
Nou, verkopen, wat doe je dat?
Nou, dat... Heb je daar belang bij, broeder IJzerma, of... Nou, je brengt ze nog wat op. Nou goed. Ik was een keer bij een... Moet je niet verder vertellen. Ik was een keer bij een autosloper. Die... met een zwager van me. En die... Vroegen we, is dat ook te koop? Toen zei die man, ja, alles is hier te kopen. Net liep zijn vrouw voorbij. Dus mijn zwager zegt, en uw vrouw, is die ook te koop? Hij zegt, je kan te krijgen voor wat ze mij gekost heeft. Maar het is niet doorgegaan dus. Maar dat even, in onze cultuur worden vrouwen niet gekocht. Naar het schijnt, daar zijn we niet helemaal zeker van. Maar vooruit. Maar in heel wat culturen gebeurt dat wel, is heel normaal. Nou, gaan we weer verder, hè. De schuld moest betaald worden. En er staat, als hij niet had om te betalen, beval zijn heer dat men hem zou verkopen. En zijn vrouw en kinderen al wat hij had. Waarmee, maar we zien vrouw en kinderen inderdaad beschouwd als het bezit van de man, overigens. En dan staat er, en dat de schuld zou betaald worden. De dienstknecht dan, nedervallende, knielende dus eigenlijk, hè, want dat is natuurlijk de gedachte. Aanbad hem, zeggende, Heer, wees langmoedig over mij en ik zal u alles betalen. En u weet, zoek het woord langmoedig maar eens op, met name in het Nieuwe Testament, maar ook in het Oude. Het zal blijken dat dan gesproken wordt inderdaad over de Heer, die langmoedig over ons is, niet willen dat enige verloren gaan, waarbij begrip langmoedigheid niet alleen staat voor geduld of vergevingsgezindheid of iets dergelijks, maar staat inderdaad voor onze tegenwoordige bedeling, waarin het koninkrijk voorlopig niet openbaar wordt. In de toekomst wel, maar nu nog niet. Dat is langmoedigheid Gods. En dat heb ik ook aan Petrus nagevraagd, en die zegt het ook. Die zegt, achter langmoedigheid Gods, 2 Petrus 3 dus, het laatste hoofdstukje wel. Achter langmoedigheid Gods voor zaligheid. Gelijk ook onze geliefde broeder Paulus, naar de wijsheid die hem gegeven is, jawel, jullie geschreven heeft, enzovoorts. Dus langmoedigheid Gods is een term die verwijst naar onze bedeling. Altijd zo. En hier dus ook. Nou, dan staat er, de heer van deze dienstknecht met barmhartigheid innerlijk bewogen zijnde, daar heb je weer zoiets. Wie is er altijd innerlijk bewogen? De Heer Jezus Christus. Ik bedoel, dat zijn vaste uitdrukkingen. Die moet je niet opzoeken in een woordenboek, zeg ik dan, hè? Die moet je opzoeken in de Bijbel. Daar zie je over wie het gaat. En dan kom je er ook wel achter wat het betekent, uiteraard, hè? Maar het zijn gewoon vaste Bijbelse uitdrukkingen die hier op een rijtje gezet worden. En daar hebben we houvast aan. Dus de heer van deze dienstknecht is eigenlijk gewoon Christus zelf, die langmoedig is. en die met barmhartigheid innerlijk bewogen is. En de barmhartigheid hebben we net over gelezen in Hebreeën 4. En dat bleek het een eigenschap te zijn van de hoge priester naar de ordening van Melchizedek. Dat klopt dus, hè. Wel, met barmhartigheid innerlijk bewogen zijnde, heeft hem ontslagen en de schuld hem kwijtgescholden. Heeft hem niet geslagen, ontslagen. Dat wil zeggen, hij was niet langer een dienstknecht. En hij hoefde ook niet meer te betalen. Waarna de vraag is, wie is deze dienstknecht? Welke dienstknecht? Want het gaat niet om zomaar één. Dat zou alleen zo geweest zijn als het een voorbeeld geweest was wat men zou moeten navolgen of zo. Maar het is het niet. Het is een gelijkenis met betrekking tot de verborgenheden van het Koninkrijk der Hemelen. Dus is de vraag, wie is deze dienstknecht? Ja, het zou Israël moeten zijn, toch? Ja. Ja, voorzichtig, voorzichtig. Maar het klopt wel. Hij was dienstknecht, dat is slaaf, onder de zonde en onder de wet dus, oude verbond zeg maar. En die had dus een grote schuld. En de schuld van Israël onder de wet is groter dan de schuld van de heidenen zonder de wet. Dat staat ook nog ergens, hè?
Romeinen.
Bijvoorbeeld, ja. Inderdaad, dus het zou Israël moeten zijn. Maar dezelfde dienstknecht uitgaande heeft gevonden, vers 28, we gaan eerst verder, want we hebben er nog één, heeft gevonden, een zijner mededienstknechten die hem 100 penningen schuldig was en hem aanvattende greep hem bij de keel zeggende, betaal mij wat gij schuldig zijt. Dat wil zeggen, deze dienstknecht, deze eerste, had genade ontvangen, was ook bevrijd geworden uit zijn slavernij, misschien wel zijn rentmeesterschap, wie zal het zeggen. Maar was daaruit bevrijd geworden, maar zelf kon hij geen genade doen gelden. En kon hij dus niet vergeven, want zo eindigt het verhaal weer ook, hè, met het noemen van vergeven, vergeving. En dan staat er, vers 29, zijn mededienster dan nedervallende aan zijn voeten, bad hem zeggende, wees langmoedig over mij en ik zal je alles betalen. Doch hij wilde niet, maar ging heen en wierp hem in de gevangenis. En gevangenis is ballingschap, dat weet u, hè. Totdat hij de schuld zou betaald hebben. Als nu zijn mededienstknechten zagen hetgeen geschied was, zijn ze zeer bedroefd geworden en komende verklaarden zij hun heer al wat er geschied was. Toen heeft hem zijn heer tot zich geroepen en zeide tot hem, gij boze dienstknecht, al die schuld heb ik u kwijtgescholden terwijl gij mij gebeden hebt. Behoort gij ook niet u over uw mededienstknecht te ontfermen, Rugama, gelijk ik ook mij over u ontfermd heb. En zijn heer, vertoond zijnde, leverde hem de pijnigers over, totdat hij zou betaald hebben al wat hij hem schuldig was. Dan is de volgende vraag. Wie is die tweede dienstknecht? Dat was ook een dienstknecht. Ook een slaaf. Hij had ook een schuld. Wie is dat dan? Hè? Ja, dat heb ik toch niet opgeschreven, wel?
Oh. Maar de tweede, daar gaat zo van de eerste.
Ja, dan, nou, dan zit je even met een probleem, dus. Hè? Op grond van de overeenkomst zou je eigenlijk moeten zeggen, het is beide Israël. Ja, en dat is ook zo. Het is allebei Israël. Maar er moet toch een verschil zijn, uiteraard. Ja, dus kan het niet anders, dan moet het gaan over het gesplitste Israël. Eén met een grote schuld en één met een kleine schuld. De één van die twee moet dan zijn de 10 stammen en de andere moet dan zijn de 2 stammen en dus de Joden. En dan is weer de vraag, wie is de eerste dienstknecht? Ja. Oh.
Nou. Dat is dat een rijk is.
Nou,
hè? Ja, dat is wel verschil.
Ja, nou ja, goed. Het is voor allebei wat te zeggen, dus. Het is voor allebei wat te zeggen. Ja. Nou, we beginnen van voren. Want er staat, hij begon te rekenen. Werd tot hem gebracht één die hem schuldig was. Dat wil zeggen, dit was de eerste die tot hem gebracht werd. Het ging over al zijn dienstknechten. Hoewel we er in eerste instantie maar twee tegenkomen. De rest wordt wel genoemd, maar speelt verder geen rol van betekenis. Dus het gaat om twee en dit is de eerste. Wie was de eerste? Juda of Efraim? Nou, wordt het weer moeilijk. Dan gaan we, hè?
Het is dan bereikt, het is weggevoerd.
Ja, dat gaat niet over. Ja, dat kan ook. Ja.
Nee, dat is later, dat maakt
wel. Nou, dat is de volgende vraag. Wie had dan de grootste schuld? Gaan we weer verder. De 10 stammen of de 2 stammen?
Nee,
wat gek is dat nou?
Nee, de 2 stammen, ja, die bleven langer in het land, toch langer de schuld omhouden.
Nee,
dat
is niet de lijn. Hm? Maar Juda ging nog erger, ondanks dat zij die verstrooiing
misschien. Ja, daarna.
Ja,
ja.
Langere tijd, zeg maar.
Nou, zal ik u vertellen waar ik het op houd?
Koningschap.
Ik zal het u vertellen. Ik hou erop dat de eerste dienstknecht staat voor de 10 stammen, de grootste, de oudste bovendien, degene met het eerst geboorterecht. Het komt overeen met dat er staat, toen hij begon met die afrekening, werd er één bij hem gebracht. Dat was de grootste. Bovendien is het zo, dat als je de 10 en 2 stammen in hun geschiedenis vergelijkt, en dan heb ik het echt over de oud-testamentische geschiedenis, want daar gaat het om, het waren dienstknechten, en dus hebben we het over de oud-testamentische geschiedenis, niet de nieuwe. Als je die met elkaar vergelijkt, dan blijkt dat de 10 stammen niet alleen groter waren, maar bovendien is het zo dat het van de 10 stammen gezegd moet worden dat zij nooit, gedurende het hele bestaan niet, nooit Jehovah gediend hebben. Dat wil zeggen, als je de geschiedenis snel volgt via de lijsten van de koningen, dan lees je bij de 10 stammen nooit dat er een koning was die, zei het dan ook maar kort desnoods, hè, deed wat goed was in de ogen des Heren. Je leest van allemaal, ze deden wat kwaad was in de ogen des Heren. En aan de andere kant heb je de geschiedenis van twee stammen, van Juda en Jeruzalem, waarbij je af en toe nog wel eens leest van hij deed wat goed is in de ogen des Heren, alleen staat er alleen lekker en liet nou ja, wat afgoderij soms nog bestaan, maar niettemin, daar waren erbij van wie staat ze deden we goed was in de ogen des Heren. Sommige daarvan zijn er helemaal bekend om geworden, net zoals Josia, hè, koning Josia. En bovendien, bij gelegenheid is het zelfs zo dat als er van een koning van Juda staat dat hij deed wat kwaad was in de ogen des Heren, dan staat erbij dat het kwam omdat hij familie was van de koning van het 10-stammenrijk. Uit het huis van Achab. Omdat zijn moeder daar vandaan kwam, dat soort zaken meer. Dat wil zeggen, dan werd de schuld, zal ik maar zeggen, voor een deel zelfs geweten aan de koningen van het 10-stammenrijk. Onder wiens invloed de koning van het 2-stammenrijk dan stond. Dus als je het zo naast elkaar zet, dan heb je meteen de verklaring voor het feit dat de 10 stammen in de eerste plaats ook eerder werden afgevoerd in de Assyrische ballingschap. En dat is eigenlijk het einde van de geschiedenis van het 10-stammenrijk, 722 voor onze jaartelling. Dus als eerste, de oudste, als er dus afrekening is met Israël onder het oude verbond, dan begint het inderdaad bij de 10 stammen. Nou, die lijn haal ik maar gewoon vast. Daarna komen we terecht bij de 2 stammen, die weliswaar weggevoerd worden in Babylonische ballingschap, maar die daar ook, zij het dan gedeeltelijk, maar die dan in ieder geval officieel weer uit terugkeren. Dus je mag zeggen, de 2 stammen kwamen terug uit de ballingschap. Niet alle leden ervan, maar het volk als zodanig wel. En die lui die terugkwamen, werden wel degelijk geacht gelovigen te zijn. Dat bleek in de praktijk wel wat tegen te vallen, maar in ieder geval dienden ze Jehovah op een of andere wijze. Op een slechte wijze. Wordt uiteraard ook gezegd, maar niet te min, enzovoorts, hè. Ze geen belangen hadden bij de Heer en bij de beloften die in Israël gedaan waren, zouden ze waarschijnlijk helemaal niet uit de ballingschap teruggekeerd zijn. Dus als je het vergelijkt, ze zijn beide dienstknechten, ze zijn beide schuldig, maar de schuld van de eerste, van de tienstammenrijk, is veel groter dan de schuld van de tweede. De tienstammenrijk, tienstammenrijk is onder de heidenen gebracht en dus tot Lo-Ami eigenlijk tot Jezreel, namelijk verstrooid. In 722 voor onze jaartelling is er ook nooit uit wedergekeerd, zodat ze al meer dan 2500 jaar dezelfde positie hebben als die van de heidenen. Ze zijn dus gewoon heidenen, eigenlijk. Onder het oordeel gebracht, enzovoorts. En die schuld is inderdaad groter, historisch gezien. Nogmaals, reken ik de Nieuwtestamentische geschiedenis niet mee. Als het Joodse volk in de dagen van de Heer Jezus inderdaad de Heer verwerpt, dan kan je zeggen die zonde is groter, maar dat is een beetje een misverstand. Dat was gewoon het uitvloeisel uit de zonde die er was altijd en die er ook in het tienstammenrijk altijd was. Namelijk, men geloofde niet in het woord van God. En ook niet toen de Heer Jezus kwam. En de consequentie ervan was dat ze hem kruisten. Voor zover het Joodse volk een grote zonde begaan heeft in het verleden, is dat niet zozeer dat men de Heer Jezus verwierp en kruisigde, maar is het juist dat men de Heer verwierp na zijn opstanding. De val, de vermindering, zoals het heet in Romeinen 11, de val en vermindering, de struikeling van wat daar dan Israël genoemd wordt, is het ongeloof van het Joodse volk in de dagen van Handelingen. Toen hen openlijk het evangelie gepredikt werd. Namelijk dat deze Jezus door God gesteld was tot Heer en tot Christus. Hun val en struikeling was niet dat ze de Heer Jezus kruisigden, maar dat ze niet in de opgewekte Christus geloofden, daarna. En dat is dus Nieuwtestamentische geschiedenis. Die grote zonde kun je aan de tien stammen niet toerekenen, niet op grond van Bijbelse geschiedenis, omdat de tien stammen daar nooit weet van gehad hebben. En dus valt het buiten deze gelijkenis. Aan de andere kant is het natuurlijk zo dat nadat het Joodse volk inderdaad de opgeweten Christus verwierp, vanzelfsprekend dus het evangelie eerst gebracht zou moeten worden naar de tien. Naar de tien stammen. Maar ik geloof dat ik dat vorige keer ook al gezegd heb. Dat ligt voor de hand. Maar daar gaat het hier niet over. Hier gaat het over de schuld die men heeft opgebouwd. Raar woord trouwens, maar een schuld die men heeft opgebouwd in de dagen dat men dienstknecht was, oud-testamentische tijden, en dan is de schuld van de tienstammenrijk inderdaad groter. Vervolgens is het ook zo dat die tien stammen ook inderdaad degene zijn die, maar dat kan ik niet goed uitleggen natuurlijk, zoals u weet, hè, zijn ook degene die het eerst tot geloof kwamen. Dat wil zeggen, niet de Joden kwamen tot geloof, maar in het algemeen wel een grote hoeveelheid leden, een meerderheid zelfs eigenlijk, in de loop der eeuwen althans, binnen de afstammelingen van de tien stammen. En ook in die zin is dat het eerste volk en begint ook daar afrekening. Maar goed, daar gaat het hier niet speciaal over. Maar ik geloof dat inderdaad de tienstammenrijk, dat de Heer nooit gediend heeft, vanaf de tijden van Salomo, toen het koninkrijk scheurde, tot aan de dagen van de Heer Jezus hier, want eigenlijk moeten we over die tijden praten, heeft de tienstammen nooit de Heer gediend en hebben dus een grotere schuld dan de twee stammen. En als de afrekening komt, blijkt inderdaad die tien stammen het eerst genoemd te worden. Ook in die zin is het een begin. En dan is dan, hoe dan ook, zou je moeten zeggen dat die grote schuld waarover hier gesproken was, de grote schuld is of van de gemeente, ligt ook tamelijk voor de hand natuurlijk, maar beter is natuurlijk te zeggen, het is de schuld van de tien stammen van Israël. Hun schuld wordt weggenomen en zij geven zich, of ze vallen neder voor de Heer, kijk maar, vers 26, de dienstknecht dan nedervallende aanbad hem. Nou, dat is inderdaad kenmerkend voor de gemeente, die aanbidding. Ik kan natuurlijk wel zeggen, dat zou kenmerkend moeten zijn, maar daar gaat het nou niet om, hè. Dat is het kenmerkende van de gemeente. Die is tot eer van God en dus vind je de gemeente altijd uitgebeeld als aanbiddend. God erend enzovoorts. Dus hier ook zo. De dienstknecht dan, die is dan een nedervallende aanbad hem. Dan ontstaat de gemeente eigenlijk. Is de gedachte. Maar goed, er staat: Heer, wees langmoedig over mij en ik zal u alles betalen. Ik moet er nog wat bij zeggen. Ik zeg wel gemeente, maar het is eigenlijk met wat aarzeling. Omdat het hier, dacht ik, niet over de gemeente als zodanig gaat. Maar dat het juist gaat om de erfgenamen van de 10 stammen. Het volk als zodanig, waarbij we ook spreken niet over de leden van het volk, maar over het volk als geheel. Zeg maar de Angelsaksische volkeren. Want daar komt het in de praktijk op neer. Nou goed, zij zijn de eerste die ook onder de genade leven, onder het nieuwe verbond, dat is ook zo, door geloof feitelijk. En zo staat er ook: de Heer van deze dienstknecht met barmhartigheid innerlijk bewogen zijnde, heeft hem ontslagen. Bevrijd betekent dat uiteraard, uit het dienstverband, uit het diensthuis, uit de wet, de zonde, en de schuld hem kwijtgezonden, gescholden. En dat betekent dat het volk wat in ballingschap gestuurd was, wat door Jehovah verworpen was, tot Lo-Ami geworden was, feitelijk weer tot Ami werd. En dan staat er: maar dezelfde dienstknecht uitgaande heeft gevonden een zijner mededienstknechten. Nou, dat kan dan moeilijk wat anders zijn dan het Joodse volk. Die hem 100 penningen schuldig was. Nou, wat is het Joodse volk schuldig aan de 10 stammen of eventueel aan de gemeente? Welke schuld is daar ontstaan? Nou ja, dat ze gevallen zijn, de Heer verworpen hebben, ja, maar tegelijkertijd daardoor inderdaad de toegang tot het koninkrijk vrijgemaakt hebben. Dus vandaar die 100, denk ik. 100 staat immers voor de toegang tot het koninkrijk. De hele Bijbel door zo. Meestal zeggen we gewoon geloof, maar weer in bijzonder is het de toegang tot het koninkrijk, de poort van 10 bij 10 of van 5 bij 20. Dat heb ik wel eens uitgelegd, hè?
Ja, dan wordt de Romeinen ook gezegd: je moet het Israëlieten niet kwalijk nemen.
Daar gaat het over dus. Ja, dat is het laatste deel van Romeinen 11. Meestal komt men zover niet in Romeinen, maar inderdaad, daar staat dat, ja.